Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert u het programma In gesprek met een priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Voor ons programma In gesprek met een priester zijn we vandaag te gast bij Monseigneur Dirk Smet. Hij werd geboren op 2 augustus 1949 in Beverwaas en groeide op in Haasdonk in een gelovig gezin van 3 kinderen. Zijn secundair onderwijs volgde hij aan het Sint-Josef Klein Seminari in Sint-Niklaas. Hij trad in het Diocesaan Seminari van Gent, maar studeerde ook kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Monseigneur van Petegem wijdde hem op 6 juli 1974 in de Gentse Sint-Baafskathedraal tot priester. Hij werd leerkracht geschiedenis en godsdienst aan het Sint-Lievescollege. In 1980 werd hij professor en sinds 1992 rector van het Sint-Paulus-seminari. Van 1993 tot 1998 doseerde hij liturgie en kerkgeschiedenis aan het bisschoppelijk seminari van Gent. Daarnaast was hij ook directeur van het permanent diaconaat, voorzitter van de diocesane commissie voor liturgie van het bisdom Gent en almoezenier van Caritas gemeenschapsdienst. Kanunik Smet werd op voordracht van de bisschoppenconferentie van België in 2009 door kardinaal Grocholewski benoemd tot rector van het Belgisch Pauselijk College te Rome. Hij volgde daar Monseigneur Bonny op, die bisschop van Antwerpen werd. Monseigneur Smet zetelt sindsdien ook in de kerkelijke raad bij de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel. In 2011 volgde zijn benoeming tot kapelaan van paus Benedictus XVI. Tevens werd hij aangesteld tot postulator van het heiligverklaringsproces van priester Poppe. We zochten deze priester op in het heiligdom van priester Poppe, te Moerzeke, voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier vandaag te gast bij Monseigneur Smet in het domein, in het heiligdom van priester Poppe in Moerzeke. Ja, Monseigneur, onze klassieke openingsvraag is altijd, u bent priester. Herinnert u zich nog hoe u tot uw roeping bent gekomen? En hoe ervaart je dat, een roeping krijgen?
Ik heb zo geen roepingsmoment waar je van kunt zeggen, dan is het gebeurd. Maar het is eigenlijk een roepingsgeschiedenis, als ik daarop terugkijk, die vroeg begonnen is. Ik heb me eigenlijk altijd als kind reeds en als student in de humaniora altijd erg aangesproken gevoeld door wat er gebeurde in de kerk. Dat betekende dan vooral de plaatselijke kerk van mijn parochie, waarvan ik afkomstig ben.
Of waar was dat?
In Haasdonk. Haasdonk is het Waasland,
dicht
bij Sint-Niklaas Beverenwaas.
Okay. Ja.
Of de kerk in het college waar ik was, in Sint-Niklaas, het Sint-Josef Klein Seminari. Ik was daar intern. En daardoor ook toch wel meer, nog meer verbonden met het leven van het college, waar in die tijd, dus ik spreek met humaniora, dat is van 61 tot 67, waar toen 21 priesterleraars waren.
Dat is veel.
Dus groter dan een interdiocesaan seminari op dit moment. En die priesters waren allemaal jonge priesters. Dat waren eerste benoemingen. Dus dat waren jonge, enthousiaste priesters met grote dynamiek en met grote variatie ook. Je had echte goede lesgevers, Vandaar dat lesgeven mij, denk ik ook al, van meet af aan wat aangesproken heeft. En mijn vader was ook onderwijzer. Dus dat zit daar toch wat in de familie. En andere priesters waren heel sterk sociaal bewogen priesters. Er was één figuur bijzonder, die er bijzonder bovenuit kwam. Dat was Daniel Evraar, een sociale voorloper voor zijn tijd, die ook in de stad Sint-Niklaas heel veel deed naar zorg voor armen, voor verwaarloosden, avant la lettre. En die dat ook religieus sterk onderbouwde. Er was zo'n Caritasgroep, heette dat, waar studenten van het college samenkwamen en bidden samenkwamen en van daaruit dan gemotiveerd om een of andere sociale actie in de stad te doen. Andere priesters waren dan weer erg sterk in liturgie. Het was de liturgie op de overgang van de preconciliaire naar de, naar de conciliaire liturgie.
Dat was ongeveer dat in was de tijd van het
dat
concilie.
Was tijd, dat was de tijd van het concilie. En dat college was een beetje model, moest wat model zijn voor de omliggende parochies in de ombouw van de oude naar de nieuwe liturgie. Ik denk dat in het college het eerste altaar stond met het aangezicht naar het volk. Dus er waren ook erg liturgisch bewogen mensen. En die liturgie heeft mij ook altijd sterk aangesproken. Want onder de internen was er ook altijd iemand die koster moest zijn van de sacristie. En ik ben dat 2 jaar geweest, mijn 2 laatste jaren van de majora, waardoor ik toch wel heel dicht bij de liturgie stond. Moet u dan nog voorstellen, dat waren 21 priesters die elke dag de mis deden. Dat was nog de concelebratie, was het prille begin, maar de meesten deden nog mis aan de zijaltaar. Mm-hmm. Hè? En dus dat moest allemaal klaargezet worden. Vandaar dat ik ook veel contact had met die priesters.
Dat waren diocesane priesters?
Diocesane priesters. Ja. Dus het college van Sint-Niklaas was het vroegere klein seminarie voor het bisdom Gent.
Ja.
Dus ik heb priesters van dichtbij zien leven. En ik denk dat als we spreken over roeping, dat dit mijn roeping, die van kinds af in mij gegroeid is, dat dit die roeping erg geactiveerd heeft.
U kwam ook uit een gelovig gezin?
Ik kwam uit een gelovig gezin. Mijn vader was onderwijzer in het dorp, ook zeer sociaal geëngageerd. Mijn vader, mijn moeder ook. Ons huis thuis was een open huis, een gastvrij huis. Mijn ouders ontvingen heel graag mensen, gingen ook graag bij mensen op bezoek. De openheid naar mensen heb ik zeker van thuis uit meegekregen, absoluut, absoluut.
Maar het sociale, de sociale actie eigenlijk, sprak u toch wel bijzonder aan dan?
Ja, ja, van huis uit. Mijn vader, dat was nog een beetje de tijd dat de dorpsonderwijzer was het aanspreekpunt voor 1001 dingen. Hè. Had de pastoor, maar de onderwijzer was ook een beetje pastoor.
Ja, de notabele van het dorp eigenlijk. Hè.
Zo, dus in die zin. En mijn vader had een heel schone trek. Hij was altijd heel gelukkig als oud-leerlingen van hem, hè, die het niet goed deden in de school, als die het dan in hun leven er iets wat wisten te maken. Dat mocht zijn als stielman of als commerçant. Maar hij kon zo fier naar huis komen en zeggen, kijk, die jongen waar eigenlijk bijna niets mee te doen was op school, die heeft nu een mooi gezin, een mooi beroep, die maakt het in het leven. Zo die betrokkenheid op anderen heb ik zeker.
Was dat dan thuis belangrijk om, bijvoorbeeld voor uw vader, om bij kinderen de talenten die erin zaten, om die er een beetje te laten uitkomen?
Ja, absoluut, absoluut. Mijn vader had daar veel verstand van. Zo kon zo iemand aanspreken op zijn sterke kanten, wat die dan ook waren, op welk domein dat die ook lagen.
Wanneer hebt u dan eigenlijk beslist van, ik ga naar het seminarie? Ja. Hoe is die keuze tot stand gekomen? Ja. Dat moet toch een hele ingewikkelde keuze geweest zijn.
Ja, zo ingewikkeld was dat ook wel niet in die tijd. Het was toch nog wat de tijd waar het normaal was dat er waren in het college, ik denk dat er 7 laatstejaars waren, dat er uit die laatstejaars, dat er elk jaar een aantal naar het seminarie gingen of intraden in een kloostergemeenschap. Mm-hmm. Dus het was niet een echte tegendraadse keuze, zoals dat nu toch wel veel meer is natuurlijk. Hè. Dat was het niet. Dus in die zin was het niet zo moeilijk. Hè. Maar wat je in de loop van de humaniora wel hebt, hè, dat met golvende bewegingen ging. Er zijn ook echt momenten geweest dat ik dacht, nee, ik ga dat toch niet doen. Maar uiteindelijk kwam dat dan toch telkens weer boven en dan naar het einde van de humaniora, ons klastitularis vroeg ons wat we gingen doen. Hij vroeg dat ook aan mij en hij was daar niet erg van verwonderd dat ik dat ging doen. Dus ik denk dat de omgeving dat ook wel zag en mijn klasgenoten, denk ik, uiteindelijk.
Maar je moest dan wel de keuze maken, als ik het zo mag zeggen, tussen diocesaan of eventueel een congregatie.
Ja, ja.
Of was dat bij u niet echt een optie?
Ik heb nog even getwijfeld over de abdij van Tongerlo.
Ah.
Is iemand van mijn retorica in Tongerlo binnengegaan. En hij is het jaar voordien ging en zo af. En toen ik er naar de abdij en ik ben dan een paar keer mee geweest. En dacht dan, dat heeft toch ook wel iets zo. Maar uiteindelijk is het dan toch de diocesane klerus geworden.
En had je dan echt het idee van ik ga dorpspastoor worden of ik ergens in een parochie staan? Was dat...
Ja, ik denk, als ik me dat herinner, op de eerste plaats toch. En dan ga ik ook priesterleraar worden.
Ah ja,
dat,
dus lesgeven ook.
Ja, dat had ik toch wel. En dan nadien pastoor worden.
Uiteraard.
Maar zo toch als eerste ideaal les gaan geven in een college.
En je bent dan naar het seminarie gegaan. Hoe oud was je toen? 18 jaar?
18 jaar.
Oké.
Okay.
In welk seminarie?
Ik ben dan naar de St. Paulus seminarie gegaan. Dat was de afdeling filosofie van Bisdom Gent. Was nog een afzonderlijke afdeling filosofie. En daar heb ik 1 jaar filosofie gedaan op het seminarie. We waren, denk ik, met 21 die binnengegaan zijn in dat jaar. Onder andere de rector hier van Moerzeke.
Ah ja, de heer Janssens.
Is ook van hetzelfde college, van datzelfde jaar dus.
Ja.
Dus 1 jaar filosofie. En na 1 jaar filosofie was er dat was een openheid in het studeren. Er waren vroeger, gebeurde het wel eens dat men sommigen naar Leuven stuurde. Maar dat was het ook. Maar toen werd er een ruimere keuzemogelijkheid geboden en kon men na 1 jaar filosofie ofwel sociale school volgen, ofwel regentaat volgen, ofwel naar Leuven gaan voor een kandidatuur in een of ander vak. Dat wat gesuggereerd werd door de rector van het seminarie, maar in overleg. Het was niet zo, jij moet dat gaan studeren.
Ja, ja, ja.
En ik ben dan naar Leuven gegaan, naar Leo XIII seminarie, om de kandidatuur geschiedenis te doen.
Ah ja,
ja.
Oké. Okay. En dan moest je nog theologie doen? Of?
En dan, na die kandidatuur geschiedenis, ben ik terug naar Gent gekomen. Want het was niet in één stuk dat men in Leuven studeerde. Hè. 2 jaar kandidatuur. En dat was ook wel interessant, want na een jaar toch wel in een beschermende cocon van een seminarie, na een jaar naar Leuven gaan, dat was toch wel de grote wereld weer, hè? Zo met studenten, jongens en meisjes, een heel open wereld, was het Leuven, van 68.
Ja, hè? Inderdaad, dat, ik wou het juist vragen, dat Leuven, was een hele speciale sfeer.
Veel studentenbetogingen en de universitair parochie die op volle toeren draaide in een echte voortrekkersrol in de kerk. Het is daar dat we terechtgekomen zijn. Dat was wat confronterend, maar ik ben daar altijd blij van geweest, want dat heeft mij na die 2 jaar mijn keuze nog bewuster doen hernieuwen.
Ah, positief dus.
Hè? Want ik kon ook zeggen, ik doe na die 2 jaar, ik ga niet naar theologie, ik ga mijn licenties onmiddellijk verder doen. En jaargenoten van mij hebben dat ook gedaan, vanuit ook een zekere... Ja, onzekerheid in die woelige tijd. Maar goed, ik ben dan toch naar theologie gegaan in het Groot Seminarie Gent en heb daar dan 4 jaar theologie gedaan. We hebben daar verschillende goede professoren gehad.
Jawel, dat wou ik juist vragen. Is er een specifiek professor die er bovenuit stak, dat je zegt van, die inspireerde mij heel fel?
Ja, absoluut. Professor Van den Bergen, later bisschop Van den Bergen geworden.
Okay.
Dat was onze professor exegese. En dat was vooral als zij zich lostrok. Van Sier Van den Bergen, als hij gewoon les gaf, was dat wat rustig. Maar als er iets was dat hem ter harte ging, dan kon hij zich lostrekken. En dat was hij op zijn best. Begeesterd, vurig. De zachte man die hij is, ontpopte zich dan als een vurige verdediger van een of ander opvatting of van een of ander vers uit de Bijbel dat we aan het bestuderen waren.
Is dat belangrijk om die kennis te hebben? Ik bedoel, kan je ook gelovig zijn zonder die kennis? En helpt het misschien toch om
absoluut.
Te evangeliseren of te missioneren?
Absoluut. Ik denk dat we zeker geen priester kunnen zijn, ook geen gelovige, enfin, geen christen kunnen zijn zonder goede vertrouwdheid met de Heilige Schrift. En dat is, denk ik, elementair. Het is ons handvest. Hè? Dus we moeten ons handvest toch wel kennen. Hè? Van,
absoluut.
Rationeel kennen, maar het rationeel kennen helpt ook om het van binnenuit te leren kennen. En men moet dat niet tegen elkaar stellen. Sommige mensen zeggen, nou, waarom moet je dat allemaal studeren? Dat heb je toch niet nodig om te geloven. Dat is waar, je hebt dat niet echt nodig. Maar het helpt te geloven, het verdiept je geloof. Het zet u af en toe ook een keer aan het twijfelen of het bevraagt uw geloof ook. Maar uiteindelijk is dat toch positief, hè? Een bevraging, een worsteling. Als je dat doormaakt, kom je daar eigenlijk beter uit.
En men zegt wel eens dat reden en geloof tegengesteld zouden zijn. Nee.
Ik denk dat helemaal niet waar is. Ik denk dat ze ieder hun plaats en hun rechten hebben. Ik denk dat de vorige paus Benedictus, dat altijd bijzonder sterk beklemtoond heeft, hoe reden en geloof niet in tegenspraak zijn, maar elkaar echt kunnen bevruchten. Daar ben ik diep van overtuigd.
Goed, dan gaan we er nu eventjes tussenuit voor een stukje muziek. Thank you. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nog altijd te gast bij Monsieur Smet in Moerzeke in het heiligdom van priester Poppe. Ja, we hebben het daar straks al gehad over uw jaren op het seminarie. Wanneer bent u dan precies tot priester gewijd?
Ik ben priester gewijd in 74, 6 juli 1974.
Door wie?
Door Monsieur Van Petegem.
Ah ja, in Gent dan, in de kathedraal?
In de kathedraal in Gent.
Oké. Okay.
Monsieur Van Petegem heeft er altijd aan gehouden zijn priesters te wijden in de kathedraal. In de andere bisdommen was dat ondertussen wat mode geworden om te wijden op de thuisparochie. Mm-hmm. Monsieur Van Petegem vond dat dat iets was voor de kathedraal. Wij verstonden dat niet goed, maar achteraf moet ik zeggen dat hij gelijk heeft. Hè? Want als er nu iets is dat in een kathedraal dient te gebeuren, is de priesterwijding. Want de priesters worden gezonden naar het bisdom. Hè? Je wordt nooit gezonden naar de parochie waar je gewijd wordt. Je kunt bijna zeker zijn dat dat de plek is waar je zeker niet zult terechtkomen.
Inderdaad. En u werd dan priester gewijd. Wat was dan uw eerste opdracht?
Ik ben dan onmiddellijk terug naar Leuven gegaan voor mijn licenties in geschiedenis te voltooien. En in de licenties moesten we een richting kiezen binnen geschiedenis. En ik heb dan de richting kerkgeschiedenis genomen. Vooral kerkgeschiedenis van de moderne tijd. Dat is zo de periode van 16e, 17e, 18e eeuw. Met een werk over een Gentse bisschop uit die tijd, Monseigneur de Horne. Een bisschop die het concilie van Trente heeft helpen doorvoeren, concreet in zijn bisdom. Mm-hmm. Ja.
U hebt dan de studie afgerond, neem ik aan. Was het dan het moment om leraar te worden misschien?
Nog niet, want toen bestond ook nog de legerdienst.
Ah ja, natuurlijk.
En ik ben dan naar het leger gegaan. En ik heb dan eigenlijk wel veel geluk gehad. Want normalerwijze moesten priesters, werden dan ingezet als almoezenier, meestal in Duitsland. Maar die dienst, dat was een lange dienst die 12 maanden of meer zelfs duurde. Maar ik heb brancardierdienst gedaan. En dat was een korte dienst.
Dat is in de medische dienst dan?
De medische dienst.
Ja.
Maar ik heb nooit brancardier geweest hoor. Het leger had ook een retraitenhuis in Herzogenrath tegen Aken, waar de militairen 3 dagen naartoe konden komen in de loop van hun opleiding. En Sjoerd Luisterman, die toen opperalmoezenier was, had daar 2 mensen nodig om daar naartoe te sturen. En ben gevraagd of dat ik dat wou doen. Ik wou dat heel graag doen. En daar heb ik op de binnenkoer, op de Leopoldskazerne, toen we in Gent kwamen, op 1 augustus, ontmoet ik een religieus die de ook dienst moest doen en ook naar Herzogenrath ging. En dat was broeder Stokman.
Ah, oké.
Dus we hebben elkaar leren kennen. Ja. En dat was een fantastische dienst. Ik heb mij niet veel in het leger gevoeld, maar het was wel een mooie dienst. Wat een hele goede almoezenier, een hele wijze man. En daar kwamen zo miliciëns die niet gevormd waren, maar die naar aanleiding van hun huwelijk dan toch wilden gevormd worden. En die deden dan zo'n retraite van 3 dagen.
Ja.
Dat moesten wij onder andere doen, de catechese geven aan die jonge gasten. Of de kinderen van beroepsmilitairen in Duitsland, die voor hun vormsel, 12-jarigen, hadden zo een soort vormselretraite. En dat ging daar ook door. Dat was een boeiende tijd.
Gaf dat niet soms een beetje een raar gevoel als priester in het leger te zijn? Denkt wel eens, het leger is er om te vechten en om mensen te doden. Dat is toch tegensteld aan wat de kerk wil?
Ik heb daar niks van gevoeld. Integendeel, ik heb van vechten. Ik heb nooit een geweer in mijn handen gehad. Ik ben dus geen goede soldaat. Dat was een mooie tijd.
En dan, na de legerdienst?
En dan ben ik benoemd als leraar in St. Lieves College in Gent.
In Gent. Ja. En welke vakken gaf je dan?
Godsdienst en geschiedenis.
Ah ja.
In de 3e, 4e en 5e jaar.
En viel dat nogal mee? Want als je denkt godsdienst geven in een middelbare school, dan denk je van, misschien in die tijd was het misschien makkelijker dan nu? Omdat misschien de jeugd er nog wel wat voor open stond.
Ik denk dat het nu makkelijker is, denk ik. Zo, dat de leerlingen... Zo was toch een tijd waar men zich nog meer afzette tegen...
Een tijd van contestatie eigenlijk.
Ja, ja. Terwijl nu... Ze kennen het niet meer, of velen kennen het meer, maar ze zetten zich ook niet negatief per se af. In die tijd was dat toch nog wel wat meer.
Wat tegen gezag en autoriteit waarschijnlijk.
En dan natuurlijk zo de leerlingen uit het derde jaar, ja, dat waren pubers. Hè.
Dat
was een moeilijke leeftijd. Dat was een enorm verschil tussen de derdejaars en de vijfdejaars.
Ah, ja.
Ook diezelfde gasten die geen derde jaar had en ik had die terug in het vijfde jaar, dat waren andere mensen geworden. Maar ik was blij dat ik zo afwisseling geschiedenis-godsdienst
had. Ja,
een goede combinatie. Ja.
En dan spreken we van de jaren 70, denk ik.
Ja, 77 tot 80 ben ik daar geweest.
Oké. En begon de sfeer stilletjes aan wat te veranderen in de kerk? Merkte je daar iets van? Want men hoort wel eens dat er in die jaren heel veel priesters uittreden en dergelijke.
Ja, absoluut. Maar... Dat was ook wel al wat gebeurd. Hè.
Ah, ja.
Dus de jaren 70 zijn toch jaren geweest waar er heel veel priesters uitgetreden zijn. Hè. Ook uit ons bisdom. En ook een aantal priesters die ik op het college, want dat was ook een heel groot college, waar toen ook nog, denk ik, 18 priesterleraars waren als ik daar gekomen ben.
Dat is heel veel.
Maar ook enkele daarvan zijn uitgetreden. Vaak heel goede, vaak erg sociaal bewogen priesters. Soms wat moeilijker hadden met het instituut kerk, denk ik.
Je hebt dan lesgegeven, hoe lang ongeveer?
3 jaar op het college.
3 jaar op het college. En dan?
En dan heeft de bisschop mij gevraagd, als altijd nog monseigneur van Petergem, om in de afdeling filosofie van het seminarie, St. Paulus Seminarie, om daar les te gaan geven aan de seminaristen.
Ah, ja.
Dus de eerste cyclus de opleiding. En daar zat nogal een groot historisch pakket in die opleiding.
Ja, dat lag natuurlijk in het verlengde van uw opleiding.
Ik moest dat historisch pakket geven. Hè. En dat ik graag gedaan heb. Maar het aantal die binnenkwamen, mijn eerste jaar dat ik er was, in 80-81, is het grootste jaar geweest dat ik gekend heb. Dat waren er 10 die binnengekomen zijn. En op het einde, denk ik, waren ze maar met 2 of 3 geloof ik, die binnengekomen zijn. En dus er was maar in de praktijk 1 jaar, want na het eerste jaar, zoals ik al gezegd heb, kon men dan profane studies ook echt gaan volgen. Hè. En dan is monseigneur Luisterman gekomen, dat was 91, denk ik. En die heeft dan besloten om de autonome afdeling filosofie in Gent op te heffen. Hè. De 2 of 3 die er waren, heeft hij dan naar Brugge gestuurd om daar filosofie te volgen. En dan heeft hij mij gevraagd om les te gaan geven aan het groot seminarie. Onder andere liturgie en na een tijd ook kerkgeschiedenis.
Is dat belangrijk, kerkgeschiedenis, dat een priester ook iets weet van wat is er in het verleden gebeurd met de kerk? Want we kennen al 2000 jaar lang geschiedenis van de kerk, maar is dat dan belangrijk om dat iets van te weten?
Ik denk dat geschiedeniskern is altijd belangrijk, denk ik, voor een mens. Het is een beetje het geheugen van de mensheid. Hè? Als individuele mens zonder geheugen is een demente mens, hè? Is een zieke mens. Hè? Dus een mensheid die haar geschiedenis niet kent, is een zieke mensheid. En een kerk die haar geschiedenis niet kent, is een beetje ziek, denk ik.
Een bepaald onderwerp dat mij dan te binnenschiet is scheiding van kerk en staat. Is dat altijd zo geweest zoals we dat nu kennen? Of is dat in het verleden wel eens anders geweest?
Ja, het is vooral anders geweest in het verleden. Hè. Dat is een lange periode van de geschiedenis waar dat voor een groot stuk samen viel. Hè. Ik herinner mij zo'n periode die ik bestudeerd heb, de nieuwe tijd, de doorvoering van het Concilie van Trente. Het concilie had natuurlijk de bakens uitgezet, maar degene die het implementeerde was op de eerste plaats koning Philips II, hè, die het geïmplementeerd heeft, hè, die de nieuwe bisdommen opgericht heeft enzovoort. Hè. Dus, en dan neemt de tijd van Apollos.
Was dat in het verleden ook soms niet negatief voor de kerk in die zin dat als kerk en staat te veel samenwerkte, dat het de handelingen van de staat ook afstraalde op de kerk.
Absoluut, absoluut. We kunnen het ons niet meer voorstellen. Hè. We zijn heel bevrijd geworden, hè, door een gezonde scheiding van kerk en staat. Hè. Waarmee ik niet wil zeggen dat de kerk in het maatschappelijk debat geen plaats meer zou hebben. Hè. Dat is iets helemaal anders.
Dat is nu misschien wel een beetje het geval.
Wat we nu vaak wel wat meemaken. Ja, Ik vind het heel goed, kardinaal Kesel is zeer gevoelig voor die thematiek en herhaalt dat telkens opnieuw, hè, hoe ook zelfs een kleine kerk, hè, ook een stem heeft, recht heeft op een stem in het maatschappelijke debat, hè, en een opbouwende stem kan hebben in het maatschappelijk debat. Hè. Zo, het andere is natuurlijk ook mogelijk. Geloof kan ook maatschappij soms geen goed doen, hè? Daar hebben we ook voorbeelden van natuurlijk.
Maar soms, sommigen zeggen wel eens van, het geloof dat is een privézaak, dat mag niet in de openbaarheid komen.
Ik ben daar helemaal niet mee akkoord. Hè? Het geloof is een factor, hè, die in een uitbouw van maatschappij heel constructief kan werken. En men focust nu natuurlijk altijd over de mogelijke negatieve gevolgen die het geloof kan hebben. En met de voorbeelden van ISIS en zo, al die dingen, de terreuraanslagen enzovoort. Maar ik ben er diep van overtuigd dat het geloof constructief, enfin, als je het evangelie leest, een onbevangen mens, denk ik altijd, moet dan toch denken, ja, iemand die in die geest leeft, dat moet toch aan onze maatschappij ten goede komen. Niet dat iedereen zo moet leven, hè, maar mensen die zo leven, dat kan onze maatschappij vooruit helpen. Ik vind, gelovigen kunnen ook het verschil maken. Hè. Het is hopen dat we dat een beetje, misschien wat meer moeten doen, hè. Maar het is uiteindelijk, als je naar de geschiedenis kijkt, waarom hebben de Romeinse keizers uiteindelijk het licht op groen gezet voor het christendom? Omdat ze ook wel gezien hebben, hè, dat die christenen, dat ter neergaande Romeinse Rijk, dat die een tegengif waren, hè, dat die opbouwend waren in die gemeenschap.
Zij zorgden ook voor onderwijs en gezondheidszorg.
Voilà, onderwijs, gezondheidszorg. Hè. En dan hebben ze het natuurlijk op een gegeven moment hebben ze dan gezegd, dat wordt de verplichte godsdienst. En dan zit je natuurlijk in het volledig samenvallen van kerk en staat. En dat is dan weer niet altijd zo goed. Hè. Of dat kan negatief evolueren. Daar moeten we niet meer naar streven, denk ik.
Ja, inderdaad. Hè. Je was dan ook priester. Nog een klein vraagje. Wat is een goed priester? Hoe moet je een goed priester zijn? Welke prioriteiten zijn er of welke belangrijke punten?
Ik kom van een begrafenis van een priester in Gent, Dirk de Bakker, een pastoor van onze liefvrouw Sint-Pieters in Gent. En hij heeft heel zijn leven getoond wat een priester moet zijn. Authentiek, vreugdevol, de vreugde van het evangelie laten voelen in zijn levenswijze, mensen verbindend en met mensen vierend. Menselijk vierend, maar als hoogtepunt het vieren van de Eucharistie samen. Dus wat is een goede priester? Hij moet authentiek zijn, vind ik, zichzelf zijn. Moet niemand imiteren, dat gaat toch niet. Je moet verbindend zijn. En om verbindend te zijn, moet je zelf in verbondenheid leven als priester. Op de eerste plaats met God, hè, met Jezus. Hè. En vanuit die band kun je ook verbindend werken. Hè. Dirk de Bakker heeft dat op een fantastische manier gedaan. Zo, het was een heel indrukwekkende begrafenis trouwens.
Ja. Oké, dan gaan we er nu eventjes tussenuit voor een stukje muziek. Thank you. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nog steeds te gast bij Monsieur Smet in Moerzeke op het heiligdom van priester Poppe. Ja, monseigneur, u hebt dus daar straks verteld over uw lesgeven op het seminarie. Hoe lang heb je dat dan nog gedaan?
Geleidelijk aan, met de vermindering van het aantal seminaristen, is dan de opleiding tussen bisdommen bij elkaar gekomen, met Johannes 23 in Leuven. Maar ondertussen, eigenlijk vanaf monseigneur Luisterman bisschop geworden is in 91, heeft hij mij ook de verantwoordelijke gemaakt voor het permanent diaconaat in het bisdom Gent.
Wat wil dat precies zeggen? Opleiding van diakens? Wat houdt dat in? Is dat ook heel verschillend van de opleiding van priesters?
Dus uiteraard verschillend van de opleiding van priesters door het feit dat zij geen fulltime opleiding volgen, omdat mensen zijn die in de beroepswereld staan, die een beroep hebben. Het is een opleiding die geconcentreerd is deels naar de weekends. En in bisdom Gent was dat aan ons Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut, waar ik ook al lange jaren kerkgeschiedenis gaf. En de diakens in de loop van de periode dat ik verantwoordelijk was. Monseigneur de Kezel was toen vicaris voor de vorming en veel met hem samengewerkt daar rond. En zijn de diakens dan ook de zaterdag les komen volgen in het Godsdienstinstituut, de grote items van de theologische vorming, dogmatisch, theologie, moraal, natuurlijk niet zo uitvoerig dan in een priesteropleiding, maar toch een degelijke vorming. En daarnaast waren er ook altijd elementen van tenhuizenvorming, tenhuizen van een opleidingsjaar. Drie diakens die begonnen, vormen een opleidingsjaar. En we kwamen, om de maand, kwamen we met dat jaar bij een van hen samen thuis, om dan ofwel de leerinhouden van het Godsdienstinstituut wat te helpen vertalen voor hen, of om meer de pastoraal-liturgische vorming met hen door te nemen. Een liturgische vorming, pastorale vorming. Stage, ze hadden ook een stage.
In een parochie dan.
In een parochie dan. Dus dat alles was een heerlijke tijd.
En was dat ook nieuw? Of bestond dat voordien al lang, zo'n diakenopleiding?
In het aartsbisdom in 70 begonnen. In bisdom Gent in 73 begonnen. Dus het was niet meer echt totaal nieuw, maar ik heb toch wel geluk gehad, mag ik zeggen, dat ik in die lange jaren dat ik verantwoordelijke was, vrij veel roepingen tot het diaconaat gekend heb. Daar heel veel mooie mensen heb leren kennen. En dat was een zegen, hoor, dat werk te mogen doen. Je staat heel dicht bij mensen natuurlijk. Als je bij seminaristen gestaan hebt, dan krijg je echtparen en hun kinderen. Dus je staat heel dicht bij de families, mocht meeleven met al hun wel en wee. Ja, ik heb dat heel, heel graag gedaan.
Het is ook een beetje speciaal dan. Je geeft tegelijkertijd een theologische, spirituele opleiding, maar anderzijds zit je toch met mensen die een gezin hebben dan.
Ja.
Hou je daarmee rekening dan, dat van, je dat toch anders moet aanbrengen, of dat je dat, of dat, dat anders
absoluut
in de praktijk gebracht zal worden, dan een priester?
Ja, absoluut. En daarvoor is natuurlijk altijd goed om te kijken naar de specifieke invalshoek van de diaken. De diaken, dat is iets waar we altijd een beetje voor moesten vechten. Niet alleen bij de kandidaat-diakens, maar dikwijls nog meer bij de priesters. Om van de diakens geen priesters te maken. En om hen de eigenheid van hun ambt te laten vervullen. Dus de invalshoek van de dienst aan de kerk. Dienst die op verschillende vlakken, ook liturgie, is een vorm van dienst.
Is het niet vooral ook pastorale dienst?
Maar heel belangrijk, en daar zijn we geleidelijk aan meer en meer, en dat gaat verder, meer en meer echt de dienst, laten we zeggen, de dienst waar de noden bij de mensen het grootst zijn, de dienst aan de armen, aan de zieken, aan de... En dat is een heel mooie evolutie vind ik in ons bisdom en zeker ook in andere bisdommen, dat te zien dat de diakens echt in de nieuwe pastorale eenheden en structuren die gecreëerd worden, dat de diakens daar echt de verantwoordelijke worden voor de diakonie, de nieuwe parochie. Het is ook een voordeel, hè, dat diakens, ze leven tussen de mensen, ze staan in een beroepswereld met mensen. Het is niet altijd gemakkelijk als priester om de mensen te bereiken in hun wereld. Zij staan erin, zij leven erin. Ja, ja. Dus in die zin hebben ze een voordeel. Ja. Ze kunnen een geïncarneerde kerk van liefde heel, heel, heel concreet zichtbaar maken.
Zijn ze ook soms misschien iets minder beschikbaar, omdat ze ook nog een gezin hebben?
Uiteraard is het een andere beschikbaarheid dan de beschikbaarheid van een priester. Ja. En ik vind dat we dat moeten proberen te vrijwaren. Dat is wel wat moeilijk, wat gevaarlijk. In een priesterarme tijd is er gemakkelijk natuurlijk de neiging om te zeggen, allee, de diaken moet dan maar de huidige verantwoordelijke van het diaconaat in ons bisdom veiligt dat ook, behoedt dat ook, dat zeker in overleg uiteraard met de bisschop en de vicarissen die verantwoordelijk zijn, dat ze niet in een puur priesterrol geduwd worden. Ah, bij de diakens was niet alleen vorming, maar was ook navorming. We bleven altijd samenkomen met de diakengemeenschap. We kwamen met heel de gemeenschap een aantal keer per jaar samen. Dat was een heel familiale geest.
Okay.
Mooi werk.
En dan in 2009... veranderde alles? Of hoe?
In 2009 is toen Monseigneur Bonny bisschop benoemd in Antwerpen. En Monseigneur Bonny was in Rome rector van het Belgisch College en was verbonden aan de Raad voor de Eenheid onder de Christenen.
Ja.
Goed, door die benoeming, midden in het jaar eigenlijk, in een werkjaar, kwam die plaats vrij.
Ja. Hè?
En ik had in 2007 enkele maanden in Rome geweest om een cursus van postulator te volgen, toen ik postulator benoemd werd voor de causa van Poppen. En goed, ik heb dan 3 maanden in Rome geweest en nadien met de bisschop gesproken en de bisschop voelde wel dat ik mij daar niet ongelukkig gevoeld had. En in ieder geval is het zo dat toen de bisschoppen op de bisschoppenconferentie zochten naar iemand, heeft onze bisschop naar het schijnt gezegd, ik denk dat ik iemand weet die dat zou willen doen. En zo is het gebeurd. Hij heeft me dan gevraagd. Hij zegt, ga je dat wel doen, zeker.
En het Belgisch College in Rome, wat is de taak daarvan? Wat doet die eigenlijk? En u bent dan de rector, wat is uw specifieke taak daar?
Wel, het klinkt groter dan wat het is, hoor. Dat college is dus een klein college. College in Rome is de plaats waar ofwel seminaristen ofwel jonggewijde priesters van een bepaald land leven en van daaruit dan les volgen in een van de branches van de theologie. Dus voortgezette vorming, een licentie of een doctoraat.
En dus waar studeren die dan bijvoorbeeld?
Aan een van de pauselijke universiteiten, de Gregoriana van de Jezuïten, de Lateraans Universiteit is van bisdom, de Angelicum van de Dominicanen enzovoort. De Salesianen hebben ook een universiteit, de Franciscanen, een van die universiteiten. Dus in het Belgisch college, mensen denken vaak dat daar les gegeven wordt. Er wordt geen les gegeven. Sindsdien geef ik geen les meer. Ik heb lang les gegeven, maar sindsdien niet meer. Maar het college is de plaats waar die jonge priesters samenleven. Dus de bedoeling is dat daar een klimaat is waar priesters kunnen gedijen, een spiritueel klimaat. Hun opleiding is eigenlijk voltooid, maar goed, het is toch wel de bedoeling dat ze in een kader blijven van spirituele vorming, met gebedstijden, met eucharistie, met gemeenschapsleven. En waar ze goed kunnen studeren dan.
Dat was waarschijnlijk ook toch wel een hele verandering voor
u. Dat is een grote verandering.
Rome, een wereldstad waar het centrum van de kerk zit. Hebt u daar ook nieuwe contacten kunnen leggen? Nieuwe mensen leren kennen van de wereldkerk of van, ik weet niet, ter plaatse?
Absoluut, absoluut. Rome, dat is een van de grote positieve kanten van in Rome te zijn, dat je heel veel mensen ontmoet. Ik ben bovendien verbonden als kerkelijke raad aan de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel. Dus mijn functie is tweeledig. En dat zijn twee interessante functies. Het college is een beetje intern. Het is een beetje uw thuisbasis, waar je dezelfde mensen ontmoet. We zijn maar met 7 studenten, dus dat is een grote familie. Dus terwijl dan een ambassade is natuurlijk een plaats waar mensen van overal en van alle geledingen en gezinten en van uit de kunstwereld, uit de kerkelijke wereld, gewone pelgrims, uit de economische wereld, ontmoet je daar.
Dus ook heel veel Belgen die in Rome op bezoek zijn.
Veel Belgen die in Rome op bezoek zijn. Dus dat is heel, heel ruim, een ambassade. Mm-hmm. Maar daar zijn de contacten zijn talrijk, maar een beetje vluchtig. Hè? Dat zijn niet de meest duurzame relaties van je leven dat je daar legt. Hè? Je kunt wel met uw ambassadeur een heel goede relatie hebben. Hè? En dat heb ik, godzijdank. Ik heb nu mijn 4e ambassadeur. En ik heb altijd heel, heel goede ambassadeurs. Heel fijne mensen gehad.
Mogen we zeggen dat u een soort van raadgever bent dan als het over kerkelijke aangelegenheden
gaat? Ja, dat is een beetje de bedoeling van die kerkelijke raad. Dat is een unieke functie die ook niet elke ambassade heeft. Alleen de Europese ambassades hebben dat bij de Heilige Stoel, maar andere niet. En gaat een beetje uit van de idee, dus de ambassade is geen vertegenwoordiger van de kerk, is een vertegenwoordiger van
de overheid,
van de Belgische staat, van de regering. Ja. De Heilige Stoel. Gaat er wat vanuit, die functie, dat een ambassadeur niet per se die kerkelijke structuren van het land waaruit hij komt door en door kent, hoe een kerk in elkaar zit. Ja. Dat kan zijn van wel, maar dat hoeft niet. Het hoeft ook geen katholiek per se te zijn die ambassadeur wordt. Eigenlijk kan iedereen dat worden. En van de andere kant ook, de ambassadeur wordt ook niet geacht om de kerkelijke structuur van de wereldkerk, van het Vaticaan, van de Heilige Stoel te kennen. Hè? Ja. En dus daarin speelt de kerkelijke raad, zoals men dat heet, dat is eigenlijk de betekenis van die taak. Hè. En daardoor, een ambassade opent echt veel deuren naar het Vaticaan toe, naar de hoogste geledingen van het Vaticaan. Als een ambassadeur een kardinaal prefect vraagt om een onderhoud, dan wordt er onmiddellijk een afspraak gemaakt. Ja, hè? Ja. En ik heb zeer goede ambassadeurs die mij altijd vragen om mee te gaan. Hè? Waardoor ik eigenlijk dankzij de ambassadeur ook echt wel veel contacten heb. Ik was ook eenmalige contacten, ja. Maar toch met verantwoordelijkheid.
En u spreekt goed Italiaans.
Oh, dat is niet zo goed. Ik was te oud als ik naar Italië gegaan ben. En als Goudzee ouder wordt, dan is voor mij althans zo taalleer toch niet zo gemakkelijk. Goed, ik probeer mijn plan te trekken.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Yeah.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in Moerzeke, in het heiligdom van priester Poppe. En we zijn nog altijd te gast bij monsieur Smet. Ja, we hebben het daar straks over Rome gehad. Wij zien natuurlijk op tv dikwijls grote gebeurtenissen in Rome, maar u kunt dat misschien van dichtbij meemaken. Hebt u zo bepaalde grote gebeurtenissen kunnen meemaken?
Absoluut, verschillende echt grote gebeurtenissen die ook voor ons land belangrijk waren. Bijvoorbeeld, ik heb de heiligverklaring van Pater Damiaan meegemaakt. Dat was in het begin dat ik daar was. Dan heb ik de pauskeuze van op afstand meegemaakt. Ik was op Sint-Pietersplein. Ja, toen
het werd aangekondigd.
Toen het werd aangekondigd. Ik was al een paar keer gaan kijken. En ik was 's middags gaan kijken of dat zwarte rook was of witte rook. Het was zwart. Ik dacht, ja, ik kan nu toch niet teruggaan, want het was heel slecht weer. En ben daar gebleven. En dan.
En toen hoorde u de naam en toen dacht u, kende u?
Ik kende de naam niet echt, nee.
Ging dan door uw hoofd van wie is dat?
Ja, wie is dat? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar het was een heel indrukwekkend moment toen de nieuwe gekozen paus op het balkon verscheen. En u hebt dat mee gezien op televisie. En toen hij de zegen vroeg aan de gemeenschap. Ja. En op het plein, je staat daartussen. Dat was heel aangrijpend.
Hebt u paus Franciscus zelf al eens ontmoet?
Al een aantal keren, ja. Dat is meestal ook bij officiële gelegenheden. Ik ga niet om op de koffie te gaan. Nu, maar er zijn toch wel regelmatige officiële gelegenheden dat ik hem al mogen begroeten heb. En je kunt al een paar zinnen zeggen en natuurlijk geen grote gesprekken. Maar hij is altijd zeer attent voor degene die hem begroet. En ik heb altijd het gevoel dat hij weet waarover, zeker als je een naam kunt noemen, als je bijvoorbeeld de naam van kardinaal Danees of kardinaal de Kezel of zo, of mijn bisschop, je ziet dat hij
toch wel op de hoogte is.
Ja, absoluut. Voordien heb ik dat ook nog gehad. In het begin was nog paus Benedictus. En ook daar heb ik verschillende keren zo mogen ontmoeten, korte ontmoetingen. En Benedictus was ook heel sterk zo in persoonlijke ontmoetingen. Benedictus was niet de paus van de grote massa's, hè, maar zo in een individuele ontmoeting was hij ook heel nabij, heel warm aanwezig. Maar ook deze paus is dat ook. Maar deze paus is graag tussen de massa. Zo, hè, de paus, je ziet dat na de liturgie. Tijdens de liturgie is hij heel ernstig. Hè, zo. Mensen, hij ziet er altijd een beetje droef uit, vind ik, tijdens de liturgie. En mensen zeggen mij allemaal, maar de paus is zeker heel moe. Hè. Nee, de liturgie, dan is hij. Maar als de liturgie voorbij is, de gewaden zijn afgelegd en hij kan in de pausmobiel door het plein rijden, dan is hij werkelijk, alleen dan bloeit hij open. Hè. En ik denk echt dat hij gedragen wordt in zijn ambt, hè, door de menigte van christenen. Hè. Want hij heeft, denk ik, een loodzwaar programma. Hè. De verantwoordelijke van het pauselijk huis zijn wij eens, ja, de paus, hij was ook bij paus Benedictus, die had een zwaar programma. Maar deze paus en de ontmoetingen van deze paus, dat is onbeschrijfelijk. In het begin van het jaar had hij, denk ik, al met 120 regeringsleiders of staatshoofden een persoonlijke audiëntie gehad. Ja. Dat telkens ongeveer 20 minuten naar een half uur tot drie kwartier kan duren. Dus hij heeft een enorme agenda. Natuurlijk ook heel de hervorming van de kerk, van de curie. En dat is ook iets dat zeker heel veel van zijn energie vraagt. Maar het is toch wel een profetische paus. Ik denk dat de kerk na deze paus nooit meer kan zijn wat ze geweest is voor deze paus, denk ik. Hij heeft een aantal zaken, ook dikwijls eenvoudige dingen, veranderd in stijl, in gebruiken. Hè, waarvan men eeuwig gedacht dat daar kan niet aan geraakt worden. En waardoor de kerk toch wel dichter bij de mens gekomen is. Hè.
Men zegt wel eens, of ik hoor dat toch, Paus Franciscus legt dikwijls de nadruk op de zorg voor de armen. Zie je dat in Rome bijvoorbeeld?
Absoluut, dat zie je heel, heel duidelijk. Hè.
Kan je een voorbeeldje?
Ja, er is een pauselijke almoezenier. En die almoezenierdienst die geeft hem in gevallen van armoede. Maar vroeger was dat iemand die men niet kende. Hè? Dat gebeurde. Hè? Maar nu is die almoezenier van de paus, dat is een man die op de barricaden staat. Hè? Die gaat elke week 3 keer naar de grote stations van Rome voor de voedselbedeling te organiseren. Bijvoorbeeld, hè, of de armoede in Rome is wel toegenomen. Hè, de zichtbare armoede, ook veel bedelaars, veel mensen die op straat slapen. Hè. Hij wandelt onder de kolonnade van Bernini, er slapen er heel veel. Hè. Hij bezoekt ze, want ze hebben douches geïnstalleerd voor de mensen die op straat leven. Binnen de muren van het Vaticaan, ik geloof ook dat er een sociaal restaurant voor hen georganiseerd. Het is alles binnen het Vaticaan. Dus dit is echt wel heel, heel sterk.
Dus hij geeft het een goede voorbeeld.
Ja, absoluut. Het is in zijn homilieën, in elke toespraak komt het telkens opnieuw terug. En trouwens, je ziet het ook in zijn keuze van zijn apostolische reizen. Het zijn niet zomaar landen waar hij naartoe gaat. Het zijn altijd landen waar de insteek armoede, verdrukking, terreur. Mm. Dus waar hij naartoe gaat. Hè. Dus, en bijvoorbeeld ook nu heeft hij aan het einde van het jaar van de barmhartigheid. Het jaar van de barmhartigheid op zich is ook al een sterk voorbeeld. En heeft hij dan de laatste zondag, de 33ste zondag door het jaar, uitgeroepen tot Werelddag van de Armen. Dat zijn toch wel voor heel de wereldkerk. Het blijft ook niet bij het Vaticaan, hij is bischop van Rome. Hè? En de parochies in Rome zijn zeer levendige parochies. Hè? En bijvoorbeeld op vlak van de armenzorg, elke parochie in Rome neemt de zorg op zich voor een van de vluchtelingen die toegekomen zijn. Een jaar aan een stuk. Hè? Huisvesting, begeleiding enzovoort. Hè? Dat is toch niet niks. Hè? Hier misschien bij ons hebben we misschien hier of daar een parochie, maar dat is werkelijk. Hè? Dat wordt echt door de gemeenschap gedragen. Hè? Dus hij is bischop van Rome en hij wil dat dit ook in de parochies van zijn bisdom doorgaat. Zo.
U hebt ook nog een andere functie, heb ik begrepen, want dat is ook interessant. U hebt daar straks al eventjes aangehaald dat u ook met priester Poppe bezig bent. Kunt u daar ook iets over vertellen? Van, het gaat dan over de heiligverklaringsprocedure, dacht ik. Kun je daar iets over zeggen, van wat uw taak daarin is?
Ja, dus ik ben postulator. Het is nog, monseigneur Halloy heeft mij postulator benoemd, ik geloof in 2007 of 2006. En dus de taak van de postulator is eigenlijk het kanonisatieproces begeleiden. Nu, Pop is gestorven in 1924... En het kanonisatieproces is begonnen in 1945, dus 20 jaar na zijn overlijden. En dat heeft wat zijn ups en downs gehad. Hè. Maar dat heeft het onder mijn voorganger, Fernand van de Velde, is dan de zaligverklaring tot stand gekomen op basis van het onderzoek van een mirakel. Mm-hmm. Hè. In 1999, 3 oktober 1999, is Poppe zalig verklaard. Dus eigenlijk is het grootste werk voor de postulator gedaan. Want de zaligverklaring vraagt het meeste werk, want dan moeten alle getuigen moeten gehoord worden. Hè? Historische biografie moet opgesteld worden, enzovoort, enzovoort. Hè? Een zeer, zeer intensief werk, hè? Dat de postulator niet allemaal zelf moet doen, hè? Maar moet zorgen dat het gebeurt.
Ja.
Hè? Dan het onderzoek van het mirakel, en dat verloopt allemaal volgens een welbepaalde procedure die door de congregatie van de heiligverklaring om geschreven is. Hè. Dus nu de volgende fase natuurlijk na een zaligverklaring is de heiligverklaring. Daar is eigenlijk niet zoveel voor nodig, maar er is wel iets belangrijks voor nodig, namelijk de erkenning van een tweede mirakel.
Ja.
En dat is toch niet zo zo gemakkelijk.
Dat kun je zelf ook niet stimuleren, natuurlijk.
Dat kun je zelf. Ik denk dat het belangrijk is voor de postulaat, in mijn geval nu, van uw oren voldoende open te zetten. Want ik ben ervan overtuigd dat er zeker mirakelen zijn. Dat kunnen ook mirakelen nog uit het verleden zijn. Dat hoeft nu niet een mirakel van vandaag per se te zijn. Maar mensen zijn daar zeer discreet rond. En de meeste mensen, ik voel dat altijd, willen daar niet mee naar buiten komen. Het is iets tussen hen en de voorspreker, die in dit geval priester Poppe is. Ik probeer af en toe, als ik verhalen beluister, mensen te motiveren om te zeggen, maar wilt je dat nu niet op papier zetten? Daar moet je van vertrekken natuurlijk. Hè? En dan moet het medisch onderzocht worden. Medici moeten niet zeggen dat het een mirakel is, maar moeten zeggen dat het medisch onverklaarbaar is, een genezing, en dat ze duurzaam is in de tijd. Niet zo ergens na 5 maanden er weer bovenop zijn en dan hervallen. Hè? Ja. Dat het werkelijk duurzaam is in de tijd. En dan, het moet dan ook natuurlijk op voorspraak zijn van
de zalig
in kwestie. Hè? Ja. Er zijn een aantal verhalen waar ik zeg dat, waar ik wel iets in zie. Ik probeer zo de mensen, met die mensen in gesprek te zijn. En ik heb toch een beetje hoop zo dat er...
Kunnen u ook iets kort zeggen over priester Poppe zelf? Wat was eigenlijk zijn belangrijkste, zijn spiritualiteit of zijn actie?
Priester Poppe was een diocesane priester. Dat is al merkwaardig, want de meeste gekanoniseerden zijn allemaal religieuzen. Hè? Dus diocesane priesters moeten moeilijk ras zijn, want er zijn er niet veel die...
Pastoor van Ars nog.
De pastoor van Ars. Hè? Priester Poppe wordt soms wel eens de Vlaamse pastoor van Ars genoemd, trouwens. Hè? Dus hij heeft niet lang geleefd, van 1890 tot 1924, 34 jaar, eigenlijk goed 33 jaar, waarvan hij het grootste tijd als priester ziek geweest is. Hè. Hier, en dat is de reden trouwens waarvoor hij hier in Moerzeke, een vergeten dorpje eigenlijk, terechtgekomen is. Hij was onderpastoor in Gent, in de Sint-Coleta-parochie, onmiddellijk na zijn wijding, waar hij echt geconfronteerd is met de armoede van die industriële revolutie. Hè. Dus zeer verpauperde wijken in die parochie, hè, waar hij diep getroffen is door de armoede van de mensen. En waar hij zelf dan beslist heeft, ik wil zelf ook als arme gaan leven. Hij heeft dan werkelijk ook alles weggedaan. Dan is hij op een strozak gaan slapen van dan af.
Was dat heel bijzonder voor die tijd? Want men hoort wel eens dat priesters zich dikwijls meer met de rijkere mensen bezighielden, maar hij ging dan toch naar de armen.
Ja, absoluut, absoluut. Het was geen uitzondering. Ik denk dat er veel onderpastoors waren, zo de vele niet gekende onderpastoors, die dicht bij de mensen stonden. Maar de kerk als instituut had wel wat een, inderdaad een beetje zoals gezegd, wat de naam van eerder bij de gegoeden te staan. Merkwaardig bij wat Poppe was, dat hij zag, als je de armen wilt helpen, moet je ze inderdaad materieel helpen, maar dat is niet voldoende. Je moet ze ook spiritueel helpen. Je moet ze ook, in concreto voor hem was dat de blijde boodschap, het evangelie leren kennen. Hè? En vandaar dat catechese uiterst belangrijk geweest is. En hij heeft, daarin is hij dan een vooroploper geweest. Hij heeft dan een eigen catechetische methode ontwikkeld, het catechistenwerk van Poppe, in samenwerking met de uitgeverij van de Abdij van Averbode. En heel zijn catechese vertrok, zoals zijn eigen leven vertrok vanuit de Eucharistie. De Eucharistie is zijn centraal punt. En daaruit is een echte beweging gegroeid. De Eucharistische kruistocht. Terminologie die nu voor ons wat raar klinkt. Maar die heel veel impact gehad heeft, laten we zeggen, tot de omwenteling na het concilie. Zo, die terminologie, dat is ook trouwens bij ook de spirituele literatuur van Poppe altijd een beetje de moeilijkheid. Je moet altijd een beetje door dat eigen jargon van die spirituele taal van die tijd. Maar eigenlijk was het toch wel een voortrekker. Zorg voor de armoede, zorg voor de catechese met een goed uitgewerkte methode.
was ook trouw, in het onderwijs?
Niet in het onderwijs. Ah, nee,
was
niet,
los van het onderwijs?
Los van het, van het onderwijs. Hè. Was ook heel bekwaam. Hij was dokter in de filosofie. Dan de spiritualiteit die voor hem die vertrekt vanuit de Eucharistie. De Eucharistische dimensie in zijn leven. En dan heb je ook sterk de grote liefde voor de kerk. Hij zal ook als zij tegenkanting krijgt, ook van collega's, bijvoorbeeld zijn pastoor in de tijd op Sint-Coleta. Hij heeft altijd grote, zal nooit tegen de kerk keren. Hè. Hij heeft heel een grote liefde voor de kerk. En dan Maria. Hè. Maria is Eucharistie en Maria. Dat zijn zo de spirituele polen van Poppen. En dat is in de architectuur van onze heel mooie grafkapel hier, hè, is dat ook heel mooi weergegeven. Hè. Aan de ene kant, de kapel heeft een beetje de vorm van de boeg van een schip, hè, het schip van de kerk. En dat schip wordt getrokken door de Eucharistie en daartegenover staat het beeld van Maria, geduwd door Maria. Christus is de motor, hè? De Eucharistie is de motor, en Maria duwt ons naar haar zoon toe. Duwen is een slecht woord misschien, begeleidt ons, oriënteert naar...
Dat brengt mij eigenlijk bij het laatste vraagje. We zijn Radio Maria en wij willen ook altijd graag weten, wat is de rol van Maria in uw leven?
De rol van Maria in mijn leven is bijna een natuurlijk element van mijn priesterleven. Maar ik denk, moest ik geen priester zijn, zou dat ook zo zijn. We zijn als kind, speelde op bedevaart gaan, toch wel een belangrijke rol. Niet heel overdreven, hè, maar zo de meimaand, hè, zo op een schoolreis zat er ook wel een bedevaart in. Hier dicht bij ons hebben we het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Gaverland. Hè. Heel mooi bedevaart, dat is voor het bedevaartsoord van de Waaslanders. Hè. Ik ben daarmee opgegroeid. En dus Maria heeft een bijna natuurlijke plaats. En hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je geneigd bent, vind ik, om terug te grijpen naar het eenvoudige gebed. En dan kom je bij het Wees Gegroet uit. Hè? En kom je bij Maria uit. Dat zijn jaren in je priesterleven dat je dat een beetje gepasseerd vindt, dat gebed. En nu zie ik dat ik daar hoe langer hoe meer op terugval, hè, en dat ik me er goed bij voel. Hè. En ik word wel gesteund telkens als ik in de kapel kom, hè, hier, hè, Maria, die me een vriendelijk duwtje geeft in de richting van Christus, hè, van haar zoon.
Dan nog een heel klein laatste vraagje. Hebt u nog een boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Jawel, ik heb een boodschap. De belangrijkste boodschap, vind ik, is: laat zien dat je gelukkig bent, dat je christen bent. Dat u dat blij maakt, dat u dat gelukkig maakt, dat u dat niet vervreemdt van de wereld, maar in tegendeel, dat u dat dichter brengt bij mensen. Hè? Dat u uw verbondenheid met God u dichter brengt ook bij mensen.
Oké, dank u wel. Mag ik u dan van harte bedanken voor dit boeiende en interessante gesprek. En uit naam van alle luisteraars van Radio Maria u nog heel veel vreugde toewensen in Rome en in uw priesterschap.
Dank u vriendelijk. Graag gedaan.